Wat moet een maatschappij met mannen die zich hebben vergrepen aan kinderen? Alhoewel sommigen ze het liefst aan de hoogste boom willen knopen, ging psychiater Jules Mulder tientallen jaren met ze in gesprek in kliniek De Waag in Amsterdam. Meneer Mulder, u bent net met pensioen.
Ja.
Goed gevoel? Gewoon even los van alles, gewoon even stoppen met werken, lekker?
Een raar gevoel, maar ook al lekker, ja. Ja, de tijd hebben voor alles.
Maar een beetje een gat ook waar je dan in valt misschien.
Precies, hè? Je bent de regelmaat van het wat je, dat je eigenlijk verwacht wordt, ben je kwijt. Dus het is anders, het is vreemd.
Geef vrijheid, maar ook wat onwennigheid.
Ja,
oké.
Ja.
25 jaar bent u bezig geweest met psychische hulp aan deze groep. Nou, toch, ik zou wel bijna kunnen zeggen, meest verguisde Nederlanders. Klopt dat?
Het is een moeilijke groep, ja. Nou, ik ben geen psychiater trouwens, psycholoog.
Psycholoog.
Maar oké, ik ben wel inderdaad 30 jaar met ze bezig geweest.
Waarom trok juist die groep u zo aan?
Puur toeval. Hè? Ik ben gewoon, ik zocht werk. Ik kwam in een TBS-kliniek te werken. En daar kreeg ik de verantwoordelijkheid over een vrij grote groep sededelinquenten. En vooral ook pedoseksuele delinquenten. Nou, toen moest ik me er wel in gaan verdiepen. En vanuit die TBS ben ik de ambulante behandeling ingegaan. Dat is De Waag.
Mm-hmm.
En daar kreeg je vrij veel mannen die zich vergrepen hadden aan kinderen. Omdat dat eigenlijk over het algemeen zonder geweld gebeurt. Dus TBS is dan te zwaar. Maar gevangenisstraf alleen is niet voldoende. Want er is echt iets aan de hand natuurlijk met ze. Dus er kwamen vrij veel van dat soort cliënten bij ons binnen.
Maar het waren zo mensen, ze moesten van de rechter geholpen worden.
De meesten krijgen het als een soort bijzondere voorwaarde opgelegd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus het is of behandelen of de gevangenis in.
Ja, precies. En zijn deze mannen dan, kun je die allemaal echt pedofiel noemen?
Nee,
legt u die definitie?
Niet. Nee, is goed dat je het zegt. Want pedofilie is eigenlijk seksuele voorkeur voor kinderen onder de 12, 13. Prepuberaal. En strafbaar is het onder de 16. Dus degenen die we in behandeling krijgen zijn eigenlijk de groep Tot 16, zo weet je, waar de slachtoffers
maar
zitten.
Zijn dat er veel procentueel die zeg maar juist die leeftijdscategorie 12 tot 16?
Ja. Dat is eigenlijk een grotere groep dan degene die op de jongere kinderen vallen en ook daar seksueel misbruik bij plegen.
En eigenlijk alleen de mensen die op kinderen onder de 12 vallen, noemt u echt pedofielen?
Dat zijn pedofielen, ja, volgens de officiële definitie.
En hoe noem je dan iemand die op die.
Als je exclusief valt op die groep van tussen de 12 en de 16, heet je officieel tegenwoordig hebefiel.
Hebefiel?
Oh. Hebefiel.
Oh, woord ken ik nog niet.
Ja. Maar eigenlijk zijn er, ik geloof, nou, misschien wel 80% van de mannen kunnen meisjes van tussen de 13, 15, 16 jaar seksueel best aantrekkelijk vinden. Dus het is niet iets wat heel vreemd is. Alleen die zeggen van ja, ik heb de voorkeur voor volwassenen. Maar ze kunnen wel heel leuk eruit zien en heel prikkelend zijn.
Maar ze doen er dan niks mee.
Maar ze doen er niks mee.
Nee. Rick?
U hebt het over mannen elke keer. Zijn het bijna alleen maar mannen?
Het zijn vooral mannen, ja. Ze zeggen eigenlijk dat 5% zo'n beetje zijn vrouwen die bij seksuele delicten zitten. En dan nog vaak samen met een man. Hè. Dus een echt paar wat dan misbruikt.
Waarom is het voorbehouden aan mannen? Hoe zou dat kunnen?
Ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel seksuele afwijkingen, zou ik maar zeggen. Voyeurisme, exhibitionisme. Is ook veel, veel meer mannen dan vrouwen. Mannen zitten anders in elkaar dan vrouwen seksueel gezien. Mannen die gaan meer op de prikkel, gaan meer op de opwinding. Minder op de relatie. Kunnen gewoon, hè, dus in die zin zijn ze wat anders geprogrammeerd. En we zien gewoon dat het zo is. Hè, dus we hebben ermee te dealen.
Hoe de man geprogrammeerd is, geeft meer aanleiding tot complicaties, zou je eigenlijk kunnen stellen.
Ja, die zullen vaker ook zoeken naar wat afwijkende en spannende dingen dan vrouwen.
Ja. Hoe zag de behandeling eruit van de mensen die u in uw kliniek te gast had?
Nou, het is zo dat je natuurlijk moet zeggen, je hebt de pedofielen en je hebt de mannen die dus inderdaad gewoon meer voor wat oudere kinderen vallen. Dat is een verschil. Het belangrijkste erbij komt ook dat het allemaal mannen waren natuurlijk die feitelijk ook gehandeld hadden. Die over te ver waren gegaan. En het tweede is natuurlijk erg belangrijk. Want ik denk dat er heel veel mannen zijn die wel eens gevoelens hebben voor kinderen. Seksuele gevoelens hebben voor kinderen. Maar die wel de normen hebben of de controle over zichzelf hebben. Om daar niet naar aan toe te geven.
Nee, terwijl dat alleen dat al. Want u zegt alsof het heel normaal is. Maar ook dat wordt al heel bizar gevonden. Hè? Stel, je hebt dat, je hebt die gevoelens, dan denk ik niet dat je daar zomaar tegen je vriend of tegen je buurman over durft te vertellen.
Absoluut niet. Zeker als je natuurlijk op jongere kinderen valt en daar ook echt gewoon verliefd op bent of seksueel gevoel voor hebt, dan wordt het heel erg weggehouden, wordt heel erg stilgehouden. Dat is op zich al een probleem hoor. En misschien komen we er nog op, daar hebben we een soort hulplijn voor opgericht. Hè, dat ze daar terecht kunnen. Maar degenen die in behandeling komen zijn eigenlijk grotendeels degenen die ook feitelijk gehandeld hebben. Ja. Daardoor komt de politie erbij. He, dus daar heb je en het probleem van de gevoelens en het feit dat je het doet en het feit dat je ook veroordeeld bent. Dus dat je met een maatschappij om je heen zit die dan niet bepaald staat te juichen dat je daar weer terugkomt als je uit de gevangenis komt.
En hoe behandel je zo iemand? Waar leg je dan prioriteit?
De prioriteit zit hem natuurlijk in de veiligheid. Hè? Dat iemand niet weer de fout in gaat. En dat leer je natuurlijk voor een groot deel door... Hoe kan je beter je gevoelens onder controle krijgen? Welke situaties moet je vermijden? Maar ook hoe kan je je problemen beter oplossen? Hè? Hoe kan je beter met volwassenen omgaan? Heel regelmatig zie je dat mannen die zakken eigenlijk af naar een wat jongere leeftijd, zou ik maar zeggen, omdat ze daar het gevoel van hebben. Nou, daar voel ik me veilig bij, of daar heb ik controle over. Die kan ik lijmen met televisie of computer, weet ik waar. Hè? De dingen die zij wel hebben en die kinderen niet.
Maar dat dus, kan dus zijn omdat ze bij vrouwen van eigen leeftijd, dat het daar niet lukt?
Dat het daar niet lukt. Of dat het niet meer lukt. Hè? Incest is een groot probleem. Incest vaders of stiefvaders zijn eigenlijk vaak nog de grotere groep. Die zijn vaak helemaal niet pedofiel. Maar problemen in de relatie, echtscheiding die eraan zit te komen, dat soort problemen of andere dingen, overwerkt, burn-out, alcoholmisbruik, dat kan maken dat mensen dan toe gaan geven aan dat soort gevoelens. En dat zijn ook de dingen die je dan in behandeling in de eerste plaats aanpakt. Ja. Hoe kan je beter omgaan met je gevoelens, zodat je voorkomt en zodat je zorgt dat je niet meer naar kinderen toe trekt.
Maar dat lijkt me ook een groep, als ik het zo inschat, die je iets makkelijker kunt behandelen. De mensen waarbij het niet gelukt is bij vrouwen van eigen, dan een groep die echt alleen maar een voorkeur heeft voor kinderen. Precies. Van 0 tot 12. Bijvoorbeeld.
Ja, als je natuurlijk echt alleen maar valt op weet ik het, jongetjes van 9, dan heb je een seksuele voorkeur die je niet kan uitleven, waar je niet aan toe kan geven.
Ja.
Omdat het schadelijk is, omdat het strafbaar is, nou, alle dingen eromheen.
Maar is dat goed behandelbaar, die voorkeur?
Nou, die gevoelens gaan niet over. Er zijn al therapieën voor om daar met allerlei smerige luchtjes, zeg maar, de opwinding weg te nemen. Maar eigenlijk wordt ervan gezegd, nee, dat is iets wat blijft. Alleen, je kan seksuele gevoelens hebben voor kinderen zonder dat je eraan toegeeft. En je kan toch zorgen dat je een waardevol en goed leven hebt.
Ja. Ligt u wel zwakker van de verhalen van uw cliënten?
Niet meer. Ik denk, in de tijd dat ik in een tbs-kliniek werkte, had je inderdaad van die zeer gewelddadige verhalen erbij. Daar heb je eerder dat je denkt van dat is te erg om uit je hoofd te kunnen bannen. Maar alles went in die zin en je probeert daar professioneel mee om te gaan.
Die hulplijn waar u net over vertelt, ja. Dat is hoe heet die ook weer?
Stop It Now. Dat zijn we een jaar of 3 geleden gestart. En dan wil zeg ik dat het is vanuit de Waag en samen met het meldpunt kinderporno.
Mm-hmm.
Om juist die groep mannen die dus wel die gevoelens hebben en die er nog niet aan toegegeven hebben liefst.
Mm-hmm.
Om die te uit te nodigen om te bellen. Dus eigenlijk,
werkt dat? Hè? Werkt dat? Bellen mensen?
Het werkt behoorlijk goed. We zijn nu zeg maar 3 jaar bezig en we hebben nu meer dan 1000 telefoontjes gehad.
En wat zegt iemand dan als die belt?
Bijvoorbeeld, ik voel me aangetrokken tot mijn buurmeisje. Ik wil dat niet, maar ik heb dat gevoel en wat moet ik ermee? Maar ook jongeren van een jaar of 22 die zeggen van ja, ik merk steeds meer dat ik gewoon pedofiel ben. Het is niet anders. Ik wil het niet. Hè? Ik zou het anders willen. Ik voel me er rot onder. Ik wil er niet aan toegeven, maar ik ben er wel steeds mee bezig. En ik neig ertoe om kinderporno te gaan kijken bijvoorbeeld. Dat wil ik niet, want dan kom ik weer in de strafbare hoek. Nou,
en zegt u dan nou, kom maar snel langs in de kliniek of geeft u dan een ander advies?
Is verschillend. Het eerste wat je probeert te doen natuurlijk is dat iemand in zijn omgeving vindt waar hij het mee kan delen. Waar hij het mee kan bespreken. Valt eigenlijk mee.
Ja? Hè?
Dus de meeste mensen zijn er erg, erg bang voor. Maar als je met ze bespreekt van wie vertrouw je daarin wel? Ouders, een oom of een tante, ergens iemand in jouw omgeving waar je in ieder geval de eerste keer je verhaal eens kwijt kan, valt bijna altijd mee. Wat dat betreft, dat is heel belangrijk. Tweede punt is, je moet zorgen dat je geen grenzen overgaat naar kinderen toe. Dus je moet ook zorgen dat je je daar veilig in kan voelen, dat anderen zich veilig in voelen. Nou, daar verwijzen we dan door naar behandeling.
Ja.
Ook die behandeling kan een stukje nog anoniem. Dat is al een anonieme hulplijn. Dus ook dat kan een begin gemaakt worden anoniem en kan langzamerhand geholpen worden van hoe kan ik daar op een gegeven moment verder mee gaan leven.
Een succesvol middel dus.
Als
het gaat om de houding van maatschappijen ten opzichte van pedofielen. De afgelopen jaren komen regelmatig pedofielen in het nieuws. En dan met name door buurtbewoners die hen niet in de wijk willen hebben.
Er zijn nog meer pedofielen, maar als je het weet dat je buurman pedofiel is.
Niet normaal dat het kan, want hij heeft echt alles op loopafstand. Zwembad, de scholen.
Ik hoop ook dat de burgemeester hier een stop voor zet. Dat hij onze kinderen beschermt.
Amersfoort heeft grote problemen met de woningkeuze van een nieuwe inwoner. Sietse van der Vee.
Leiden, protestmars tegen pedoseksueel Benno L.
U zegt, ik zou eigenlijk willen dat er geen pedo's in Deventer komen te wonen.
Heel Nederland niet.
Ja, het zijn de heksen van nu, zullen we maar zeggen. Zag u dat aankomen toen u begon, 25 jaar geleden? Want toen was dit nog niet zo.
Nee hoor, toen was het veel rustiger. Toen was het eigenlijk zo dat de straf ook veel lager waren. Vaak alleen maar een voorwaardelijke straf. Dus het is strenger geworden.
Is dat goed of is dat slecht?
Het is niet helemaal slecht. Ik denk dat het wel heel goed is dat er heel duidelijke grenzen gesteld wordt. Hè, dat de maatschappij zegt, dit tolereren we niet. En dat betekent ook dat je een forse tik op je vingers krijgt met de gevangenisstraf. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er daarna ook gewoon inderdaad geholpen wordt om iemand op een goede manier te laten terugkomen. Wat er heel erg veranderd is de mentaliteit eromheen. En wij hebben zelf gemerkt dat rond Dutroux, zeg maar zeggen, dat dat een keerpunt is geweest. Dat daar daarna veel duidelijker iets was van pedofielen, hele enge mensen die eigenlijk elk moment gevaarlijk kunnen zijn.
Die moet je het liefst op een eiland zetten.
Precies.
Nooit meer wat mensen.
Wat helemaal natuurlijk het geval niet is. Hè. De mensen weten heel weinig van wat het eigenlijk, hoe het eigenlijk echt zit. Hè. Bij sedendelinquenten, 80% valt nooit terug. Hè. Gepakt, korte gevangenisstraf, valt nooit meer terug. Ook zonder behandeling.
Dat is veel minder vaak bijvoorbeeld dan bij andere criminelen. Hè?
Agressieve delicten, 65% valt wel terug. Dus het is veel lager. Dus dit praat over 20%. Na behandeling is ongeveer 10%. Dus ja. Dat is eigenlijk een vrij kleine groep.
Rick?
Ja, en hebt u ook een idee van hoe kunnen we dit klimaat dan veranderen? Hè? Als je dit soort teksten hoort.
Dat is natuurlijk een enorm probleem. In ieder geval, wat je vaak ziet is dat er dat veel burgers best redelijk zijn. Er zijn natuurlijk toch een aantal van die. Als iemand heel hard schreeuwt, dan helpt dat. Er zijn actiegroepen die daar vaak wat bij helpen. Daar kan je verder niet zo vreselijk veel aan doen, behalve misschien proberen in gesprek te gaan. Maar wat enorm belangrijk is hoe de overheid reageert, hoe behandelaars reageren, hoe reclassering reageert. Dus wat er omheen gedaan wordt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat burgemeesters, zoals dat in Leiden ook gebeurt, op een gegeven moment zegt van Horus, we hebben controle over die zaak, het is veilig. Wij nemen de verantwoordelijkheid ervoor dat het goed blijft gaan. Klaar.
Maar zegt u, er moet een soort Postbus 51-achtige campagne komen om wat meer nuance aan te brengen?
Dat zou nooit weg zijn. Maar dat zou voor Stoppen nou ook heel goed zijn. Hè? Dat mensen weten waar ze naartoe kunnen.
Maar dat gebeurt niet, want te veel huiver of zo, is dat het?
Nee, wat vooral belangrijk is dat mensen dat zeg maar, niet beleid maken, niet bang zijn voor onrust. Dat ze vertrouwen op hun eigen inschatting. En je kan behoorlijk goed inschatten van iemand, wat heeft hij nou nodig om het veilig te houden? En bij de een is dat één keer in de week behandeling. Bij de ander is dat drie keer in de week behandeling. En reclasseringbegeleiding. Je kan er allerlei variaties in maken. Kan je goed inschatten op het ogenblik. Je kan het zelf nog een beetje aan de veilige kant maken. Mm-hmm. En dan zeggen, vooral duidelijk zijn, dit hebben we afgesproken, dit gaan we doen. En dan zie je eigenlijk vrij snel dat zo'n onrust in de wijk weg ebt. En dat het eigenlijk rustig gaat worden.
Maar voor onszelf is dus ook eigenlijk de les van, ja, stop iemand niet te snel in een hokje pedofiel. Want het is gewoon iemand, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, maar het is gewoon iemand als jij en ik.
Eigenlijk wel, hè. Het hele punt van, niet bij mij in de straat, dat soort verhalen. Ze wonen al in je straat, hè. Alleen, we weten het niet.
Want er zijn er hoeveel in Nederland?
Er zijn er in Nederland in ieder geval mensen die in hun leven gevoelens hebben voor kinderen tussen de 60 en 180.000, schat men. Dus dat is toch drie keer daarheen naar vol, zou ik maar zeggen. Dat zijn behoorlijk wat mensen. Iedereen ergens in je omgeving, als je een beetje gemiddelde stad woont, zijn er een aantal die daar op die manier die gevoelens hebben.
Laat u de kliniek met een gerust hart achter?
Ja. De kwaliteit van het werk is goed en ik kan het rustig achterlaten. Ja.
Dank u wel voor dit gesprek. Sjoel Mulder, vanavond om 7:50 op Canvas zijn de Benno-tapes te zien. Voor wie nog wat verder over dit onderwerp wil kijken. Over hoe Benno L. na zijn gevangenschap weer een plek zoekt om te wonen. Het is bijna 7:00, dat betekent dat onze tijd erop zit. Morgen om 6:00 een nieuwe Dit is de Dag. Sjoel Mulder, nogmaals bedankt. Esther Rade ook dank. En Rick Pils natuurlijk ook. Zometeen.